Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Met zometeen choreograaf Jan Martens, want die heeft namelijk nog eens een première. Maar dan wel op een tv-kanaal natuurlijk, dat is Podium 19, kunnen we meemaken op de Dag van de Dans. Dat is nu zaterdag. En in mijn studio alvast Christophe Vekeman. En met rood schoeisel, Christophe, Dat belooft voor het boek dat jij hebt gelezen.
Ja, een boek van Simon Vestdijk, niet een van zijn bekendste. Het heet een Alpenroman, maar wel een van zijn beste, vind ik. Ja. Dat is dus het beste van het beste, want Vestdijk is een grote schrijver. Hè?
Christophe, ik heb de indruk dat jij wekelijks een boek van Vestdijk komt bespreken in Pompidou. Maar ik ga meteen over naar mijn goede collega Bart Stouten.
Dag Chantal.
Bart, ik heb jou zo lang niet gezien, want je zit eigenlijk van thuis uit radio te maken en Klassiek Leeft.
Ja, dat is wel leuk om te doen. Ik kan ook wat later opstaan. Maar ik vind het wel heerlijk om hier te zijn en jou te zien en Christophe en een paar collega's die hier rond waren.
Ja, welkom nog eens op de Reijerslaan, Bart. Je. Ik moet dus eigenlijk een interviewafspraak maken in Pompidou om jou nog eens te zien te krijgen.
Toch een
zover
leuke gedachte.
Is het gekomen hier op Clara, want hier ligt een boek op tafel, Bart, trouwens heel mooi uitgegeven. Bij Vrijdag, Bart Stouten over Proust en Beckett. Een confrontatie. Het moest er ooit van komen. Want Marcel Proust en Samuel Beckett, dat zijn twee mannen waar jij hartstochtelijk van houdt, Bart.
Ja, dat is zo. Maar er is wel een hele dwingende reden die mij naar dit boek gedreven heeft. Ik moet zeggen, ik kreeg wat minder florissant nieuws te verwerken van de dokter waarop ik nu niet inga. Dat doet er niet zo toe. Maar ik verliet de kliniek. En daar waren Proust en Beckett. Het is heel raar, maar ik heb een manifesto geschreven omdat ik in het reinen wou komen met die ziekte. En onmiddellijk in mijn verlangen naar een soort compromisloos omgaan met de essentie van wat er aan het gebeuren was, kwam ik bij Beckett en Proust. Die stonden mij als het ware op te wachten. En vooral dan dat idee van die onthechte Beckett die tegelijkertijd op het blad met zijn pen bezig is, maar ook daarboven in de sterren, vanuit een telescoop kijkt naar het bestaan als een outsider van zijn eigen leven. En dan ook Proust natuurlijk, die een microscoop hanteert om de illusies te debunken in het bestaan. Dat was wat zo tegelijkertijd door mijn hoofd schoot. En het was een lichtjes troostende gedachte, maar vooral een interessante gedachte om dat eens een keer uit te werken in een boek. En er is ook nog, als ik dat mag zeggen, een tijdje voordien had ik in Malperthuis in Tielt had ik een aftertalk gedaan bij een Beckettavond. Ik was niet onverdeeld gelukkig met wat de acteurs hadden gedaan, maar het waren hele lieve jonge acteurs. En na die aftertalk hingen die echt aan mijn lippen over wat ik te vertellen had over de vrienden van Beckett, met wie ik natuurlijk contact had gehad destijds. En ook dat was een aanleiding om dit boek te schrijven.
Mm-hmm. Om het dus uit te leggen aan jonge mensen, want misschien moet je een zekere leeftijd hebben om dit allemaal te doorborstelen, want Proust, dat lees je niet op een avond. Die Vestdijk natuurlijk wel. Hè.
Ja, Proust en Beckett, niet te vergeten allebei, auteurs die ik confronteer met elkaar, maar die ook heel veel gemeen hebben met elkaar, laten we dat niet vergeten. Maar
wat mensen zal verbazen natuurlijk, hè, dat Beckett en Proust veel met elkaar gemeen hebben,
dat valt mij op. Het zijn allebei bijvoorbeeld filosofen. Ze hebben het allebei over de tijd, weliswaar Proust vanuit een verlies van de tijd, de dood van zijn ouders vooral ook, wat ik natuurlijk wel herken. Beckett eerder vanuit een vervreemding, kijken naar de tijd waarin je een ik was dat je niet meer herkent. Denk aan Crap en zijn tapes die hij beluistert. Ze hebben ook allebei, zijn ze enorm beïnvloed door Schopenhauer. Men vergeet dat vaak, maar Proust is eigenlijk geniaal herschreven Schopenhauer. En Beckett heeft die quietistische houding, die terugkeer naar die mystieke houding van onthechtenis, waarover ik het daar straks had, heeft hij bij Schopenhauer gehaald. En dat zijn allemaal dingen, ook het japonisme, dat je bij zowel Beckett als Proust vindt. Maar dat zijn dus zaken die mensen...
Mijn vragen zijn dus op. Ik wil vragen, wat is dat quietisme eigenlijk?
Nee, Chantal, dat zijn dingen die jonge mensen niet zo weten. En dat is wat belangrijk is, vind ik, om dat door te geven aan een volgende generatie. Dat die mensen zich daarvan bewust zijn en daarop kunnen verder werken.
Mm-hmm. Proust was er al heel vroeg, hè. En dat had ook te maken met verliest. Dus hij kon bij wijze van spreken twee keer aankloppen in je leven, Bart Stouten.
Ja, Proust is er altijd op momenten dat wanneer het misloopt in mijn leven. Dat is heel vreemd, maar het is gewoon zo. En er zijn, ja, het is een beetje raar om dat zo te zeggen, maar ook veel overeenkomsten tussen mij en Proust. Ik herken ook die astmatische aanleg. Daar heb ik ook heel veel last van gehad als kind. Ik had ook een sterke moederbinding. Die had Proust ook. En daar zijn dingen uit voortgevloeid die ik meteen herkend heb en die ik belangwekkend vond destijds toen ik in die crisis zat. Maar je kan het ook los van die crisis zien, want dat is een eigen leven gaan leiden. En die fascinatie is gegroeid. En ik heb ook zaken ontdekt bij Proust die met muziek alles te maken hebben. Ja. Hoe in de recherche, à la recherche du temps perdu, de verteller als een viool door dat onstuimig orkestgeweld zich manoeuvreert. En ja, die
en dan
Proust
valt
is een
de naam van componist Mozart natuurlijk in jouw boek.
Ja, ik heb dat ook bewust gedaan. Ik heb een soort verklontering nagestreefd tussen beide auteurs, Proust en Beckett en mezelf. Het is een beetje kwantummechanisch gedacht misschien. En je kan aan een soort verstrengeling denken van onderwerpen en schrijver. Maar ik vind het belangrijk om niet het zoveelste Beckett en Proust boek te schrijven, maar om iets toe te voegen vanuit mijn eigen persoonlijkheid. Dat is wat dit boek ook, hoop ik, een beetje bijzonder kan maken.
Je durft dat ook, hè, Bart Stouten. Want ik denk, en ik ga nu ook even naar Christophe Fekeman kijken. Ik denk dan van, mogen alleen niet academici, of mogen niet alleen academici schrijven over belangwekkende schrijvers als Proust en zeker Beckett?
God beware, Chantal. Nee, dat hoop ik van niet. Ja.
Maar als die namen vallen, ja, dan laaien de discussies op.
Natuurlijk,
en
dat heeft
er
ook mee te maken dat het vrij hermetische, niet zo bijzonder toegankelijke schrijvers zijn. Geen van beiden, nog qua levensvisie, nog qua stijl en qua taal. Sfeer en vuurwerk en stilistiek.
Maar het heeft misschien ook te maken met de manier van in het leven te staan. Want er zijn niet zoveel auteurs die hun naam ook verbinden aan een adjectief zoals of een zelfstandig naamwoord als jij bent een Proustiaan of niet. Ben jij dat, Christophe?
Nee, ik ben een Reviaan. En Revi die zei van Proust, dat is de grootste schrijver aller tijden, zolang ik hem niet hoef te lezen.
Ja, als je mijn Greer was ook een anti-Proustiaan. En ik heb
die heb je.
Maar ik wou nog iets zeggen over die academici. Sommige van hen, Dirk van Hulle bijvoorbeeld, de biograaf van Beckett zelf, die ik heel goed ken, James Nolson en anderen, dat zijn, ik wil niet zeggen vrienden, want dat klinkt een beetje ijdel, maar het zijn mensen met wie ik op goede voet sta. Maar ik vind dan nog, kan ik uit mijn correspondentie bijvoorbeeld met een maîtresse van Samuel Beckett, kan ik dingen aanbieden die je nergens leest. En dat vind ik toch wel leuk. Dat mag toch ook wel eens uitgeschreven worden. Bijvoorbeeld over de inspiratie van Waiting for Godot. Daar bestaan heel veel anekdotes over. Maar ik weet waar het echt vandaan komt. Weet ik van Barbara Bray.
Barbara Bray, inderdaad. Jij maakt afspraken in Parijs.
Ze leeft niet meer.
En het was met de maîtresse van Samuel Beckett. Dat kunnen niet zoveel mensen zeggen, Bart.
Dat was in de jaren 90 en ook later in de jaren 0. Ik heb haar ontmoet in Parijs. Het was een fantastische dame. Was mij getipt door iemand bij de BBC. Die zei, die vrouw staat heel dicht bij Beckett. Er werd mij nooit verteld dat het zijn maîtresse was. En ik heb het eerlijk gezegd ook nooit bevroed. Ik heb het achteraf, heb ik het begrepen. Maar ik begrijp nu wel waarom ze nog aan het huilen was toen. Want Beckett was pas overleden toen ik haar voor de eerste keer ontmoette. En wij zijn gaan corresponderen. We hebben elkaar in Parijs in cafés en restaurants gezien. Ook in Londen. In een heel exclusieve private club op Pall Mall hebben wij elkaar ontmoet. En ja, het klikte gewoon tussen ons. En we hebben niet alleen over Beckett gecorrespondeerd, maar over 1001 dingen. Mm-hmm. En af en toe toch ook over Beckett. En bijvoorbeeld over inspiratie voor Waiting for Godot. Hè. Zij vertelde me dat Beckett, dat wist ik ook wel, een enorme fascinatie had voor Dante. En ergens in Dante komt er niet in het purgatorio, maar komt een kamer voor waar zielen die op aarde geleefd hebben, die goed nog kwaad gedaan hebben, eigenlijk zo mensen die geleefd hebben zonder te weten waarom ze geleefd hebben, wacht op hun oordeel. Onze lieve Heer, God de Vader, gaat een oordeel uitspreken over hen. Maar ze moeten nog even wachten, want onze lieve Heer weet niet goed wat hij ermee moet doen met die mensen. Dus om elkaar te entertainen in die kamer, gebruiken ze one-liners, grapjes, allerlei acrobatische dingen die je dus terugvindt in die tekst. En dat is heel typisch voor Beckett, om zo'n teksten te laten geboren worden uit wandelingen bijvoorbeeld. Hij heeft met zijn vrouw, niet zijn maîtresse, maar zijn vrouw, Suzanne de Chevaux-Duménil, heeft die lange wandelingen gemaakt in het zuiden van Frankrijk, waar hij dus in de weerstand actief was.
als kleine jongen met zijn vader.
Ook als kleine jongen met zijn vader, want dat is iets wat onderbelicht is gebleven, die relatie met zijn vader. En solvitur ambulando, hij loste zijn problemen al wandelend op. Hij kreeg inspiratie voor werken al wandelend. En dat landschap, dat weten de Beckettianen wel, speelt natuurlijk in zijn werk ook een grote rol.
Mm-hmm. Ben je nu een Proustiaan of een Beckettiaan, Bart Stout?
Dat is een hele mooie vraag. Omdat ik bij Proustiaan denk aan taalmuziek. Inderdaad aan die wat meer retorische, wollige middelen die Proust aanwendt en die Latijnse volzin die Proust ook op à la Balzac hanteert. Bij Beckett denk je natuurlijk aan die lapidaire, korte tekstjes. Ik ben geëvolueerd naar een Beckettiaan. Ik ben meer van die taal gaan houden. Ja. Maar er is ook een gevaar, want hoe meer je condenseert, hoe meer je je toch op die esthetiek van de taal gaat richten. En Beckett heeft iets heel belangrijks in dat verband gezegd. Hij zegt, taal is een sluier die over de werkelijkheid ligt. Maar het is wel aan taal om die sluier te benoemen. Dus taal moet die sluier gezegd krijgen. En dat is het probleem. En dat is ook de paradox bijna waar Beckett zijn leven lang mee geworsteld heeft. Maar ik ben dus zelf meer een Beckettiaan geworden dan een Proustiaan.
Ja, Christophe, heb jij dat allemaal achter de kiezen? De boeken van Beckett?
Nee, ik heb er in beide gevallen op wellicht te jonge leeftijd van geproefd. En ik heb toen voor mezelf uitgemaakt dat ik daar op dat moment niet klaar voor was. Want je zegt nu inderdaad Beckett en dat is kaal en dat is lapidair en zo verder. Maar tegelijkertijd blijft dat geen evidente literatuur natuurlijk. Hè. Dat is eigenlijk het mooiste bewijs van het feit dat korte zinnetjes evengoed een heel ingewikkelde, moeilijk doordringbare tekst kunnen vormen allemaal samen. En dat heb ik toen ondervonden. En dat was misschien een soort van luiheid of een soort van zelfkennis dat ik zei, ja, het is niet echt iets voor mij op dit moment.
Maar misschien een beetje. Dus ik hou het te goed. Oprichten met Bart,
natuurlijk, want ik ben wel heel erg geïnteresseerd, en ik heb met Joyce trouwens, om iemand die eigenlijk min of meer toch wel in dat rijtje, zeker ook chronologisch gesproken of historisch gesproken past, heb ik dat ook wel. Ik lees daar graag over. Ik hoor daar graag mensen over vertellen. Bart Stout bijvoorbeeld. En om op je vraag van de net te antwoorden trouwens, ja, een academicus heeft met doorgaans niet zo heel veel bij te brengen over die mensen. Maar de lyrische geestdrift van Bart, ja, daar kan ik van smullen.
En ook een aantal vertalers natuurlijk, hè, die kunnen dat ook passioneel. Ja. Nog even naar Beckett en zijn relatie tot Proust. Beckett heeft over Proust ook geschreven. Wat vond hij van Marcel Proust?
Wel, hij zei het was natuurlijk een typische Beckettiaanse boutade, dat hij Proust alleen op het toilet kon lezen. Dus hij las à la recherche du temps perdu op het toilet. Maar ik denk in dat beroemde essay dat hij geschreven heeft toen hij lecteur d'anglais was aan de École Normale Supérieure in Parijs, heeft hij gesproken over het werk van Proust, maar eigenlijk om zijn eigen esthetisch standpunt te definiëren. En hij vond Proust ook wel. Hij zei, Proust bevat geniale bladzijden, maar ook ultra saaie momenten waarin hij nodeloos voortbreidt op iets wat al.
Dat staat ook in je boek opgetekend, hè Bart, dat Beckett zei dat Proust te veel een slaaf was van de vorm, ja. Terwijl Beckett misschien de vorm van de taal zelf aan het aantasten was.
Ja, de vorm van de taal zelf aan het aantasten, maar de taal ook immens heeft uitgebreid. En als we zeggen taal, dan denken we natuurlijk aan de geschreven taal, maar er is ook een beeldentaal die Beckett beter is gaan beheersen. Hij is begonnen in de trilogie, die natuurlijk heel grappig is en die eigenlijk een soort autobiografie is, maar dan helemaal omgewerkt. En dan is hij stilaan via dat poëtische werk van hem, Cascando, ik denk aan Come and Go en al die dingen, is hij geëvolueerd naar dus die krachtige taal waarin veel gezegd wordt. Maar uiteindelijk is hij beland bij televisie en ook in ballet, wat we straks gaan behandelen misschien, maar Quart is een.
Jan zit nog even in de wachtzaal.
Maar Jan hoort ons wellicht wel.
Ja.
En, hij heeft een quad uitgewerkt waarin alleen maar dus een choreografie wordt opgevoerd. En dus de evolutie van Beckett in de richting van de stilte, steeds dichter, enkele millimeter dichter naar die stilte, brengt hem bij die hele boeiende beeldentaal.
Ja.
Die ik zeg het nu zelf, een beeldentaal.
Nog even over een karakters, want je vermeldde daarnet dat Beckett, die had op een bepaald moment een job aan de École Huppel de Pup in Parijs. Ik ben even vergeten de welke. Maar tenminste, die man heeft nog een job gehad. Proust, die lag alleen in een donkere kamer in bed, astmatisch te wezen. Je noemt hem ook een beetje lui, terwijl die man niks anders heeft gedaan. Gewerkt dan
ja,
die
dus
onmogelijke
degelijk
boeken. Maar twee ijdeltuiten ook. Ja, terwijl Beckett die wordt dan ook met zijn depressies enzovoort.
Ja,
maar
ik denk dat...
daar moet je mij nog iets over vertellen, want je verzet je ook een beetje tegen Proust. Meer tegen Proust dan tegen Beckett was mijn indruk in dit boek.
Ja, allebei hebben ze dus vanuit die... Zeker bij Beckett is er een probleem geweest in de relatie met zijn moeder. Die wilde dat hij dus een job als prof aan de Universiteit van Dublin zou opnemen. En Beckett zelf heeft overigens onder druk van zijn moeder heeft hij gesolliciteerd bij Sergei Eisenstein. Hij wilde assistent worden van Eisenstein. Hij was ook een goede cricketer, dus niets in hem deed vermoeden dat hij zou eindigen als proza-auteur of dichter. Dat is toch heel bijzonder. Maar ik denk dat zijn jeugd heeft hem voorbestemd om allerlei dingen uit te proberen en dan te kiezen voor dat vak waar hij toch het beste in was, namelijk dichter, denk ik. Want hij wilde als een dichter erkend worden. En dat is ook iets wat Barbara Bray tegen mij zei. Van Beckett zag zichzelf niet als een theaterman, niet zozeer als een schrijver, maar als een dichter. En we hebben verschillende dichters Beckett. Hij is begonnen met die zeer, omdat je nou zei, narcistisch of zeer pronkerige poëzie waarin intellectualistisch wordt gewerkt. En is geëindigd in zeer sobere poëzie, waarin met een minimum...
eigenlijk al die eruditie gooide hij op de duur weg om bij een soort van naaktheid uit te komen.
Om bij die extreme naaktheid uit te komen, ja inderdaad.
Uh-huh. Maar Beckett zat natuurlijk aan te kijken tegen die figuur Joyce. Hij was ook een beetje zijn... privé-assistenten. Nee, ja, een beetje Beckett... mee aan het lachen. Assistent, chauffeur, whatever. Maar hij had zich tot Joyce te verhouden en dat moet niet makkelijk geweest zijn.
Nee,
beetje zoals Proust ten opzichte van Balzac dan.
Ja, Beckett had een enorme fascinatie voor Joyce. Maar op een bepaald moment heeft hij een openbaring gekregen op de pier in Dublin. Of nabij Dublin, hè, want het was niet letterlijk in Dublin. En hij zag de aanstormende, de aanrollende golven. En hij dacht in een visionair moment, ik moet niet die weg van Beckett van Joyce verder gaan. Ik moet de andere weg kiezen. Ik moet kiezen voor de weg van de eenvoud, van de sobere, extreme, uitgepuurde taal. Ik moet niet willen, zoals Joyce, woorden alsmaar verrijken, uitdrukkingen uitvinden. De taal nog rijker maken dan ze misschien al is. Denk aan die typische neiging van Ieren om met quips, dus die one-liners, elkaar te overtroeven, te overklassen. Dat moet ik niet doen. Ik moet gaan naar de taal van de existentiële armoede. En dat heeft hij dan een beetje in een contrast, want hij speelt taal tegen zichzelf uit. Hè? Want dan krijg je dus een verbale rijkdom die daar bijna een paradox van is. Maar hij is dus die weg van die soberheid. Daarvoor heeft hij gekozen. En dat is gebeurd op het moment dat hij Messier et Camier schrijft. Aan het begin van dat werk heeft hij nog die neiging om taalrijkdom te exploiteren. En aan het einde van het werk zie je dat de sobere Beckett aan het werk is.
Mm-hmm. Moet je Beckett horen of moet je Beckett lezen? Want je hebt ook heel veel ervaring met al die radioplays die Beckett heeft geschreven. En wellicht heeft hij op die manier ook Barbara Bray ontmoet aan de BBC.
Typisch zinnetje bij Beckett is A voice comes to you from the dark. Dus de manier om naar het leven te kijken van Beckett is zeer radiofonisch. Vandaar het hoorspelen van Beckett, het zo goed doen en eigenlijk zijn mooiste werk zijn. Omdat hij daar een medium heeft waarin hij die filosofische gedachten kan uitwerken.
Mm-hmm. Bart, in je boek verwijs je even naar Chet Baker. Is dat dan in verband met Beckett of in verband met Proust? Je vergelijkt ergens een trompetsolo van Chet met het muzikale bij de beide auteurs natuurlijk.
Ja, Funny Valentine. En dan voor mij is Proust een... Ja, weet je, het is een hele wufterige auteur die heel zacht en heel wollig met de taal vooral natuurlijk omgaat. En dat is iets wat ik in de trompetsolos van Chet Baker ook altijd zo heerlijk vind, om mij daarin te verliezen.
Mm-hmm. Dat is Bart Stouten, hè? Die kondigt gewoon zijn eigen platen aan. Dankjewel, collega, maar blijf nog even bij Chet Baker. Vraag die alleen een narcist zich kan stellen natuurlijk. Aren't you glad you are you? Dit was Chet Baker, speciaal voor mijn fijne collega Bart Stouten.
Die qua hoofd overigens een beetje aan Beckett deed denken aan het eind van zijn leven. Die doorgroefde, ja, doodskopachtige gezicht.
Ja, dat is juist.
Ja. Want met hoofden doe jij ook iets op de cover van je boek trouwens. Hè? Jouw profielfoto, het is zo'n mooie buste.
Het is een silhouet, hè?
Ja, silhouet van Bart en dan Proust en Beckett. Wie kan dat zeggen? Simon Vestdijk en een Alpenroman. Dat is, ja, maar het is een beetje een verjaardag van Vestdijk. 50 jaar geleden is hij gestorven.
Ah ja, dat klopt. Ja. Kijk, ik was eigenlijk
maart
al een...
1971.
Ah, voilà. Ja. Dan zeg je dat helemaal juist. Ja. Dan is het een halve eeuw geleden.
Ja, dus perfecte timing.
Vind ik wel. Ik was eigenlijk al een beetje bezig met de vieren. Nee. In de aanloop naar de paasvakantie bracht ik hem al een paar keer zijdelings, bijna stiekem ter sprake hier in Pompidou.
Stiekem noem jij dat.
Ja, of, in ieder geval, ja, toch op het besmuikte af. Maar nu ben ik dan ook blij om hem eindelijk eens mijn volle aandacht te kunnen geven. Hè. En je moet weten, Chantal Vestdijk, die was voor mij heel belangrijk. Die lag met name aan de basis van mijn jeugddroom om als schrijvende in mijn levensonderhoud ooit te kunnen voorzien. En dat had alles te maken met zijn roman Ivoren Wachters. Het was een boek over een 17-jarige hoofdfiguur, Philippe Corvage. Ik las die zelf toen ik ongeveer 17 was. En die jongen die speelde het klaar in dat boek om zijn tandarts te vergoeden, niet met geld... maar met een door hemzelf in de wachtzaal vervaardigd gedicht. En ik moet zeggen, er was nog nooit iets geweest dat zozeer, zo sterk tot mijn verbeelding sprak als juist die passage. En ja, kijk, de rest, zeg maar, is de geschiedenis van mijn leven. Maar goed, ik ga het nu niet hebben over Ivoren Wachters, dat boek uit 1951. Wel over, je zei het al, een Alpenroman. Roman die dateert van 10 jaar later, 1961. Een Alpenroman, niet zo'n heel spectaculaire titel natuurlijk. Maar je kan je wel gemakkelijk voorstellen dat het boek zelf bij verschijning, of zelfs alleen nog maar de korte samenvatting ervan, heel wat ophef met zich meebracht. Want ja, 61... Dat is een tijd overreven gesproken. Die had zich toen zelfs nog niet in het openbaar bekend tot de herenliefde. En Vestdijk die kwam daar plots aandraven met een roman over de liefde tussen twee vrouwen. En wat gebeurt er? Ja, de 43-jarige Nederlandse Lucie die wordt door haar 18 jaar oudere echtgenoot Henk begeleid naar een klein, weinig luxueus hotel in de Duitse Alpen. Het is de bedoeling dat zij daar in haar eentje de komende weken wat tot rust zal komen. Ik lees even voor. De laatste jaren had zij genoeg op haar schouders geladen. Zij had nu het recht alleen aan zichzelf te denken. Daarvoor was zij hier. Niets van buitenaf. Geen inbreuk, geen dochters met kuren. Bergen, dalen, zuivere lucht, leuke koeien. Ja, veel rust wil ze dus. Maar dat komt er niet van, die 43-jarige aan een enigszins onduidelijke hartkwaal leidende vrouw. Die merkt dat haar hart al gauw zal beginnen te bonzen van verliefdheid. En het begint al die eerste avond dat ze in dat hotel is. Zij gaat voor de laatste keer voorlopig een gezamenlijk avondmaal met haar echtgenoot gebruiken in het restaurant van dat hotel. En wat gebeurt er? Plots verschijnt daar een kelnerin. En die wordt door de verteller, door Simon Vestijk, zeg maar, ja, niet zo heel flatterend beschreven als een lange, broodmagere vrouw. Niet, hoe staat het er juist? Niet onknap, niet mooi. Maar Henk, die gaat zich nog veel laatdunkender uitdrukken. Die heeft het over een geraamte met borstjes. En dan valt op hoe mild Lucie op haar beurt wel degelijk is in haar oordeel. Zij heeft het met betrekking tot die ongeveer 30-jarige kaarsrechte kelnerin als de hertogin van Kent. Dus een beetje badinerend, maar dat spreekt natuurlijk een pak meer appreciatie uit. De volgende ochtend, die Henk is al terug naar Holland, staat Lucie in haar hotelkamer zich te wassen. Het staat die half naakt is zij. Eén been heeft zij opgetrokken, dat heeft zij geplant in de wastafel. En daar verschijnt die kelnerin plots weer in de deuropening. En dan vallen de schitterende blauwe ogen van die jonge vrouw aan Lucie op. Lucie, die kijkt die een jonge vrouw aan met, en ik lees opnieuw voor, iets van beklemming. Iets als een vage schrik, een gevoel van, zo is het nu, dit is het. Hoe idioot, hoe verbazend gek. En weer niet veel later, Chantal, is er van die hertogin van Kent al helemaal geen sprake meer. Dan gaat het voortdurend in die gedachten van Lucie over mijn Anna.
Het is zover.
Ja, ja. Simon Vestijk, ja. Een echte veelschrijver, hè, want je zei er net Proust, die heeft wat. Maar Vestijk staat natuurlijk ook te boek als in het nawoord van deze roman, die overigens is uitgegeven bij een heel kleine uitgeverij, De Kleine Uil, staat dat dat hele oeuvre van Vestijk meer dan 6 meter kastruimte in beslag neemt.
En hij was ook nog eens dokter.
Ja, maar daar is hij wel vrij snel mee gestopt op vrij jonge leeftijd. Maar hij zei vroeger...
Maar kortom, nog een schrijver die echt gewerkt heeft.
Ja, hij heeft wel echt werk gedaan. Ja, nee. Vroegen ze trouwens aan Vestijk, van, ja, word je daar niet moe van al die boeken? Dus hij zei, nee, je kan er toch weer blijven zitten. Hè? Dus Proust die had kunnen zeggen, je kan er toch weer blijven liggen. Maar Vestijk zei, je kan er toch weer blijven zitten. Maar het was dus niet alleen een veelschrijver, het was ook echt een veelzijdig schrijver. 52 romans heeft hij geschreven en alleen al daarover gesproken. Ja, daar zitten er vrij veel bij die... waarbij hij de strikt autobiografische kaart trok, de Anton Wachter-romans. Maar dan kwam hij weer op de proppen met een historische roman. Mij persoonlijk zijn psychologische romans het liefst, waarvan een Alpenroman er ook één is. Dat zijn dus boeken, ja, waarin hij lustig roert, diep graaft in het zielenleven van zijn personages, zonder dat hij al te uitleggerig wordt, weliswaar. En ja, vreemd genoeg, in tegenstelling tot de meeste psychologische romans, ja, biedt hij ook altijd wel ruimte voor actie die je eerder zou associëren met misdaadverhalen, hè? Er wordt al eens een mes getrokken in een Alpenroman. Er wordt al eens met geweld een arm gebroken. En verder, ja, frappeert het hoe vrijmoedig Simon Vestijk in dit boek uit 1961 zijn lezers te woord staat. Het vrouwelijk orgasme, impotentie, abortus, masturbatie, meisjesjongens, een heus triootje. Het passeert allemaal de revue in dit Dixit-criticus Ben Strooman in der tijd zieke boek, in deze weerzinwekkende kweek van kunstmatige ziekteverschijnselen. En ja, dan is er ook daarnaast nog, daar had Ben Strooman iets minder oog voor, maar toch, ja, de humor, de droge humor van Vestijk. Op een bepaald moment bijvoorbeeld gaat haar schoonzoon tegenover haar zijn beklag doen over haar dochter, met wie hij dus getrouwd is, over Babs, zo heet hij, de eeuwige Babs. Zo nuchter en afleidbaar was die tijdens de echtelijke omgang dat zij het gepresteerd had om vrijwel op het moment suprem de nachtelijke stilte te verscheuren met: ik geloof toch niet dat die dokter Boerema zo goed is. Ja, dat is wel geestig natuurlijk. Hè. Ja. Maar het is natuurlijk ook geen echte humoristische roman. Het is geen pikant boek. Nee, Chantal, dit is een magnifieke ode aan de eeuwige, de zuivere liefde die zich qua verschijningsvorm natuurlijk niet laat beknotten door de normen of de wensen van een maatschappij en die dan ook glorieert ook in deze roman. Kortom, een Alpenroman, het doorslaggevende bewijs dat wij nooit mogen ophouden met het over Simon Vestdijk te hebben.
Dankjewel, Christophe. Dus tot volgende week. En zo leiden wij Jan Martens in met niemand minder dan Kate Tempest.
It's coming to pass. My country's coming apart. The whole thing's becoming such a bumbling farce. Was that a pivotal historical moment we just went stumbling past? Well, here we are, dancing in the rumbling dark. So come a little closer, give me something to grasp. Give me your beautiful, crumbling heart. Another disaster, catharsis. Another half-discarded mirage, another mask slips. I face off with the physical. My head's ringing from the love of the stars. There is too much pretense here. And too much depends on the fragile wages and extortionate rents here. We're working every dread day that is given us. Feeling like the person people meet really isn't us. Like we're gonna buckle underneath the trouble. Like any minute now the struggle's gonna finish us. And then we smile at all our friends. It's hard. We got our heads down and our hackles up, our backs against the wall. I can feel you aching. None of this was written in stone. There is nothing we're forbidden to know. And I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, 'cause I can see your faces. There is so much peace to be found in people's faces. I saw it roaring. I felt it clawing at my clothes like a grieving friend. It said there are no new beginnings until everybody sees that the old ways need to end. But it's hard to accept that we're all one and the same flesh, given the rampant divisions between oppressor and oppressed. But we are, though. More empathy, less greed, more respect. All I've got to say has already been said. I mean, you heard it from yourself when you were lying in your bed and couldn't sleep, thinking, couldn't we be doing this differently? I'm listening to every little whisper in the distance, singing hymns. And I can feel things changing. But it's so hard. We got our heads down and our hackles up, our backs against the wall. I can feel your heart racing. None of this was written in stone. The current's fast, but the river moves slow. And I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, 'cause I can see your faces. There is so much peace to be found in people's faces. It's not enough to imagine we'll be happy when we've got enough stuff. All this stuff is blocking us. I'm neat with no chaser. I'm all spirit, but I'm sinking, because these days are not days but strange symptoms. And this age is our age, but our age is rage sinking to beige. And yes, our children are brave, but their mission is vague. Now, I don't have the answers, but there are still things to say. I stare out at my city on another difficult day, and I scream inwardly, when will this change? I'm beginning to fade, but my sanity's saved, 'cause I can see your faces. My sanity's saved, 'cause I can see your faces. It's hard. We got our heads down and our hackles up, our backs against the wall. I can feel your heart racing. None of this was written in stone. The current's fast, but the river moves slow. And I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, 'cause I can see your faces. I love people's faces.
Ik ben altijd een beetje van de plank als ik haar bezig hoor, maar dat mocht ik natuurlijk niet zeggen, want het betreft Jan Martens, is ze ondertussen bij komen zitten. Kate Tempest, maar zij is nu hen, dem. Hoe doe je dat eigenlijk?
Hen, in het Nederlands zou je hen moeten zeggen, maar het is natuurlijk niet evident. Maar...
En wanneer is dat weer gebeurd?
Ik denk een aantal maanden terug, of toch al een half jaar geleden.
En mag ik nu nog Kate Tempest zeggen?
Ja, zij heeft, hen heeft dus Kate Tempest ervan gemaakt.
Ja, Kate Tempest. Het blijft even onwaarschijnlijk. En waarom heb ik deze muziek laten horen, Jan? Omdat die te horen is in jouw jongste voorstelling. Al is die voorstelling ook weer niet zo jong. Want die moest natuurlijk in première gaan voor COVID-19. Ons parten begon te spelen. Was gepland voor de single. En dat wordt nu uitgesteld naar oktober. Dit
Klopt.
Seizoen, hè. Als wij allemaal een vaccin hebben gekregen. En het fijne is ook dat wij nu op Podium 19 een première te zien krijgen. Dat gebeurt nu zaterdag tijdens de Dag van de Dans. Van een voorstelling met de prachtige titel eigenlijk, tot we weten waar het over gaat. Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones. Ik zeg het nog eens, hè. Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones. Dat klinkt mooi, maar het is hyperagressief. Waar heb je het vandaan, Jan?
Het is een quote van de Chinese president Xi Jinping, die eigenlijk ten tijde van de protesten in Hongkong heeft gezegd, elke poging om China te verdelen zal eindigen in geplette lichamen en verbrijzelde botten. Ik vond dat een heel heftig taalgebruik en doet mij wel denken aan hoe we daar gewend aan zijn en hoe dat gewoon passeert. Je ziet dat op CNN staan en niemand springt erop. En ik vond dat, vind dat iets heel erg van deze tijd, dat die gewelddadige retoriek die dan, zoals we het ook gezien hebben bij het Capitool, heel snel kan overslaan naar een fysieke geweldpleging. Dus het is een dansvoorstelling, maar er zit zeker een taalcomponent in. Ook omdat ik tekstfragmenten gebruik van Ellie Smith, de Schotse schrijfster, uit haar voorlaatste
boek. Op een bepaald moment wordt het theater. Het is een kort moment, maar een heel heftig moment. Het is een heel politieke voorstelling. Mm-hmm. Ook als ik kijk naar de bewegingen, want ik heb nu natuurlijk al mogen kijken digitaal op zo'n Vimeo-link die dan altijd uitvalt. Ik ben dan moeten verder gaan op een ander toestel. Jan, maar ik heb het volgehouden. De aanhouder wint. Ik heb de technologie overwonnen. Maar je hebt het ook in de bewegingen proberen duidelijk te maken. Je ziet mensen stappen op een bepaald moment. Ik dacht, wat kijk ik nu naar? Zijn dit betogingen? En dan verandert het helemaal naar het einde van de voorstelling toe.
Ja, dus er zitten inderdaad heel dansante momenten in. En er zitten heel performatieve momenten in. Hè. De scène waar je het over hebt is een wandelscène van 25 minuten. Moest denken aan Quad, inderdaad, van Beckett, waar het ook wandelpatronen zijn. Maar hier is het inderdaad een metafoor. Je kan er alles in zien. Hè. Het communisme komt passeren, het nazisme komt passeren. Betogingen. En het is,
ja,
dat
maar
is
ook
natuurlijk...
stille betogingen. Het kwam niet altijd zo gewelddadig over. Het zijn ook mensen die bijvoorbeeld met een kaars zouden kunnen stappen om bijvoorbeeld alweer een dode te herdenken.
Klopt, klopt. Het is inderdaad de universaliteit van het wandelen. Waardoor het tussen laveert. Het is een scène van 25 minuten. Dus als je op een moment denk je van oké, ik zit hier echt in een soort van communismeblok. En dan verandert het helemaal. Ook door het inzetten van Kate Tempest bijvoorbeeld krijg je een heel andere lading.
Ja. Gelukkig hebben wij net van Bart Stouten geleerd. Solvitur ambulando. Alles wordt opgelost al wandelende. Ja, dat is iets wat ik straks op mijn keukenkast ga plakken. Nog eens dank daarvoor, Bart. Jan, ik heb ook gefascineerd zitten kijken, want ik vond het een wonderbaarlijke voorstelling. Dus ik ga zeker kijken in het echt. Want je mist toch wel een beetje die lichamen en het zweet en het geluid. En ja, als ik naar zoiets kijk op een scherm, dan word ik ook een beetje droevig tegelijkertijd. Maar je hebt mij totaal verbaasd, ook met die cast van mensen. De jongste is ondertussen een jaartje ouder, namelijk 16. En de oudste danser, iemand die je al langer kent, hè, ja, is 69. En daartussen alle kleuren en nationaliteiten. Wonderlijk om naar te kijken. Hoe vond je al die mensen?
Oh, het zijn eigenlijk allemaal... Veel van de mensen heb ik in het verleden mee gewerkt, inderdaad. Ik heb ook 2 jaar geleden een voorstelling gemaakt bij Fabuleus. En daar kunnen proeven van het werken met jongeren. En ik heb ook in 2014 een voorstelling gemaakt met Peter Seynaven. Victor heette die, een duet tussen een jongen van 14 en een danser van 35. Of 25 toen, denk ik ongeveer. Maar het is wel iets dat ongelooflijk belangrijk is, vind ik, om dat te doen, om die spiegel voor te houden. Omdat dat vaak lichamen zijn die we niet gewend zijn op een hedendaags danspodium.
Het komt heel herkenbaar over en je connecteert eigenlijk heel erg. Want dans kan ook heel bevreemdend werken, omdat je naar een soort van technische machines zit te kijken, die ongelooflijk virtuoos zijn. Deze zijn natuurlijk ook virtuoos. Maar er zit een ander soort van gelaagdheid in.
Klopt. Ik denk dat het de bedoeling was om een atypisch corde ballet te creëren. En inderdaad, vaak heb je, als je een dansgroep ziet, heeft iedereen een soort van gelijkgestemde technische bagage. En dat was hier helemaal niet noodzakelijk. Ja, ook de lichaam, inderdaad, de leeftijden. Maar ook belangrijk vind ik dat je ook een voorstelling maakt waarin het bijna niet van belang is. Dat denk ik, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar een reeks als Bridgerton, waarin dat we eigenlijk niet meer bewust zijn van het feit dat dat zwarte mensen zijn, omdat daar omdat dat geen inhoud is van de voorstelling.
Dat een geweldige queen was dat toch, in Bridgerton.
Ja, maar dat vond ik ook belangrijk in deze voorstelling, dat je dus eigenlijk dat een jongere niet wordt ingezet als een jongere, maar een even grote aandeel heeft in die voorstelling, een soort van...
Ja. Ja. Een aantal dansers haalde je ook bij het Berlijnse Dance On Ensemble. En Dance On, dat betekent, dat is toch wat zij zeggen, van eenmaal de 40 voorbij kan je als danser nog altijd op een podium staan. Het is verdorie een harde job.
Klopt, het is gewoon doorgaan, hè, Dance On. Ik denk dat het inderdaad ook een tendens is van de laatste jaren, waarin dat we er inderdaad kunnen doorgaan. Je ziet vaak ouder dan... Kijk maar, aan het rezen staat ook nog op het podium. Lisbeth Gruwe is ook nog fantastisch. Die is niet oud, maar we zijn wel met een leeftijd waarin we vroeger dachten van 35 mag je gaan ophouden. Dat is nu niet meer en dat is heel fijn. Dat is heel goed.
Ja, het begint pas, zou ik zo zeggen. Maar nu wat fijn is natuurlijk, of een voordeel dan aan COVID, dat is dat je... Ja, die hele voorstelling hebt kunnen laten filmen. Dat heb je gedaan door niemand minder dan Lucas Dont te engageren. Ook een goede vriend van jou. Jullie hebben al heel veel samengewerkt. Dus dat is fijn. Je moet maar even een telefoontje maken naar Lucas en dat komt in orde. Het is ook heel mooi gefilmd. En het is ook wel fijn, want normaal heb je één zicht of één blik op een dansvoorstelling. Afhankelijk van de rij waar je belandt in de single. Het is in de Rode Zaal gefilmd. Maar hier kan je genieten van alle kanten. Dat vond ik heel fascinerend om te zien. Het is een supermooie productie geworden.
En ik ben er ook echt heel erg blij mee. En het is ook inderdaad met Lucas dat we gekeken hebben naar welke perspectieven kan je bieden. Je kan heel dicht op de huid van de danser zitten, wat normaal, als je gaat kijken, kan dat niet. Het vogelperspectief, echt van bovenaf. Het was heel fijn om te doen en tegelijkertijd is er ook iets dat ik... Wat ik moeilijk vind, ik ben super blij, ik vind het een super mooie film, maar tegelijkertijd is een film altijd een keuze maken voor de kijker. Omdat je dus een kijker verplicht tot een bepaald standpunt in te nemen, terwijl in een voorstelling kies je als kijker zelf naar wie je kijkt of naar wie je stroomt. En dat vind ik heel... Daarom ben ik een choreograaf en geen filmmaker. Maar het is natuurlijk heel fijn om te zien hoe iemand daarmee aan de slag gaat en er een fantastisch... ander product uitkomt. En ik ben... Ja, niemand had dat beter kunnen doen dan Lucas natuurlijk.
Ja, nog even over de muziek. Die is ook bijzonder goed gekozen. Jij hebt uitgepakt met muziek van Goretzky. En dat is muziek die... Ik ga eerlijk zijn, ik kende dit niet. Maar wat een wonderlijk stuk muziek. Het concerto zijn opus 40 voor clavecimbal en strijkers. Een percussief... huzarenstukje. En je laat het ook een aantal keren horen in die voorstelling. Ja. En het wordt dan wel afgewisseld met Kate Tempest en op de duur ook met Max Roach, met Abby Lincoln erbij. Op het einde is dat al. Hoe kwam je bij deze muziek terecht?
Ik was eigenlijk voor mezelf... Normaal ga ik nooit meteen mijn muziek beslissen als ik aan een creatie begin. En deze keer vond ik het wel belangrijk om een aantal keuzes te maken. En is er eigenlijk een heel onderzoek aan vooraf gegaan aan van wat zijn protestsongs of welke parameters zou ik zelf linken aan een protestsong. Want inderdaad, het stuk van Goretzky is niet echt een protestsong. Maar tegelijkertijd, het is geschreven in 1980. Polen helemaal nog onder communistisch bewind. De opkomst van Solidarnosc. Goretzky die ook het jaar voordien, in 1979, ontslag heeft genomen op de Universiteit van Katowice, omdat hij niet meer akkoord is met de inmenging van de communistische autoriteiten. Dus je voelt het
wat
daar...
Wat zou hij nu denken?
Ja, het is ja, inderdaad. Het is, en ook Elisabeth Hojnacka, de klaveciniste, ook een Poolse. Dus... Ja, dat tijdsgevricht zorgt ervoor dat ik daar toch iets heel rebels in zie. Ook wat ik heel frappant vond, was eigenlijk dat barokinstrumenten, klavecimbal, gemixt met een soort minimalisme, minimal music. Heel bevreemdend, maar daardoor heel beklijvend.
Bart Stout zal die muziek wel kennen natuurlijk. Ja, was jij vertrouwd met dat concerto?
Ik ben ermee vertrouwd en ik vind het heel gedurfd en experimenteel en natuurlijk moedig om dat oude instrument uit de barok, de clavecimbal, op zo'n percussieve manier te gebruiken. En die clavecinisten, wie naam je net noemde, heeft het uiterste eruit gehaald. Dat vind ik heel bijzonder, maar dat doe jij dus ook, want ik heb op het internet jouw The Dog Days Are Over gezien. Oh, ja. En hoe jij daar de activiteit van het springen gebruikt om mensen te ontmaskeren. En vooral om hen te laten zijn wie ze zelf niet weten dat ze zijn. Dat vind ik heel mooi.
Dank je.
Ja, er zit heel vaak dat repetitieve ook in jouw werk. Hè. Is dat inderdaad om maskers te doen afvallen, Jan? Zit daar een strategie achter?
Ja, er zit toch wel... Ik ben vroeger altijd een hardloper geweest. Ik denk dat repetitieve daar altijd in heeft gezeten. Dat ook als maker daar is blijven uitkomen. Ik denk in deze voorstelling, zoals je zelf net vertelt, het stuk van Goretzky komt 5 keer terug. Ik vond dat voor deze voorstelling, die over een soort van rebellie gaat, in opstand komen, weerstand bieden, is dat insisteren superbelangrijk. Hè? Ik denk een opstand kan alleen slagen als je insisteert. En daarom ook dat dus die herhaling in beweging, in muziek, dat gewoon maar blijft doordenderen, voortstuwen.
Ja. Het voordeel van een film maken over een dansvoorstelling is dat je in het midden van de film zie je plotseling de namen van die dansers. Dat vond ik heel fijn, want eigenlijk weet je dat nooit. Hè. Je ziet dan een reeks van namen, maar weet je veel wie. Wie is op dat podium? Ik vond dat eigenlijk ook heel genereus en heel dankbaar. Tai, 52 uit Ohio. Laura, 41 uit Gent. Jim, 24 uit Gouda. Baptiste, 23, komt uit Frankrijk. Naomi, 27, Elsene. Zoe, 19 uit Antwerpen. Wolf uit Wilrijk. Tim uit Kaapstad. Tweede, Piet uit Brugge. En zo zijn ze met 17. Staan al die 17 mensen met allen verschillende achtergronden, stonden die ook achter The Message?
Ja, we hebben heel veel gepraat tijdens het proces. Het was niet evident hè, om 17 mensen van die verschillende leeftijden, verschillende achtergronden samen te brengen. Dat ging ook gepaard met heel wat onzekerheid soms bij de dansers. Omdat wat ik net ook zei, van normaal heb je allemaal een soort van gedeeld verleden en dat was hier helemaal niet. Dus een danser vroeg zich ook af, waarom sta ik naast die persoon die helemaal geen lijnen kan maken? Dus dat was wel heel erg zoeken, maar we hebben ook veel gepraat en dat vond ik ook het mooie, de boodschap van de voorstelling zat ook in het proces, het leren omgaan met elkaar, dat intergenerationele, wat er zo weinig van is in de wereld vandaag. Wanneer praten we met mensen die meer dan 10 jaar ouder of jonger zijn, dat gebeurt veel te weinig. Dus ik vond dat heel belangrijk om dat in dat proces ook helemaal daar diep in te gaan. In de thematiek van de voorstelling, ook in het proces. Of de wandelscène waar je het net over gehad is zo complex, maar dat gaat ook voor mij over die ruimte organiseren, hoe belangrijk dat is als je in opstand komt, dat je de ruimte gaat organiseren, dat je weet waar je staat in de ruimte. Want als je... ik zei dat ook altijd tegen de jongeren in de voorstelling die ik bij Fabuleus heb gemaakt, van kijk, als je je ruimte, als je je plek kan innemen op het toneel, dan wordt het veel makkelijker om je ruimte ook in te nemen, je plek in te nemen in de maatschappij. Dat was een voorstelling met queer jongeren. Dus dat is voor mij ook het heel belangrijke
misschien
van het proces.
Misschien moeten we daar nog eindigen en kunnen we nog een brugje slaan naar Proust. Doet de danswereld genoeg voor queer jongeren en voor de rechten van minderheden. Want ik heb toch ergens gelezen in dat boekje van Bart Stouten over Proust en Beckett dat Proust misschien toch een beetje te weinig heeft gedaan.
Ja, als je dat met de gevoeligheden van vandaag leest, de queer gevoeligheden, denk dan aan auteurs als Edmund White of Christopher Isherwood, dat is ook alweer een oudere naam, maar goed, dan denk je toch,
waar was Proust
mee bezig? Hij heeft gewoon van meisjes jongens gemaakt of omgekeerd. En dat, je kan dat niet zomaar transformeren.
Ja, maar je bent wel openlijk kritisch geweest. Dat heb ik echt gewaardeerd. En nu terug naar Jan.
Nee, ik denk dat er heel veel dingen aan het gebeuren zijn en tegelijkertijd kan er niet genoeg gebeuren. Ik denk, er is het ook nog altijd een heel oud iets dat kleeft aan dans over hiërarchie, over macht, over de verhouding tussen choreografen en dansers, waar dat echt nog heel veel werk aan de winkel is. Het blijft ook een moeilijke positie als danser. Er zijn zoveel dansers. Je mag al blij zijn dat je een job hebt, wordt altijd gestaafd. En dat vind ik heel belangrijk ook om aan mijn dansers mee te geven, aan mijzelf ook, want ik ben zelf ook performer geweest van... Ja, het belang van jezelf te respecteren en het belang van te eisen aan je choreograaf dat hij jou respecteert. Tuurlijk ligt er enorm veel verantwoordelijkheid bij de choreograaf zelf, maar het is een...
Het is een, het is een beetje zoals Kate Tempest zo net ook al zong. Hè? Less greed and more respect. Hè? Dat zit toch in dat nummer. Jan Martens, ik moet afscheid van u nemen. Tot op podium 19, nu zaterdag op de dag van de dans. En dan natuurlijk oktober in de Singel. En als het even mag, ook op de Cours du Lycée Saint-Joseph. En dat bevindt zich natuurlijk in Avignon. Je bent daar geselecteerd met Any Attempt Will End in Crushed Bodies en Shattered Bones. Een aantal dagen aan een stuk, complete week eigenlijk, in juli. Kijk je naar uit? Of,
enorm. Het zal voor iedereen een ongelooflijke bevrijding zijn. Om
een verlossing.
Het was een werk van lange adem. Hè. 2 jaar zijn we eraan bezig geweest.
Ja, ik wens het jullie toe. Want
Dank
het is werkelijk een hele mooie voorstelling. Lees ook het boek van Bart Stouten over Proust en Beckett, de confrontatie. En natuurlijk ook een Alpenroman van Simon Vestdijk, aanbevolen door Christophe Fekeman. Morgen zit hier Niki Aerts en het zal een heel uur gaan over de vrijheid met Annelien Tadijn. Bye bye.
Podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.